Hallo allemaal, vandaag zit ik hier met Michael, ook wel gekend als The Leo Mystic op Instagram. Ga hem zeker volgen, ik zet een linkje in de show notes. Michael is in eerste instantie een fantastische astroloog, maar dat is niet het enige wat hem doet. Ik denk dat Michael ook een beetje de guru is van de kundalini en de meditatie. Voor mij ook een hele warme persoon, een typische leeuw. Waar heel trotse mensen zijn, maar ook heel fijne mensen om in je omgeving te hebben die heel hard shinen en in die shine ook zoveel mogelijk mensen willen omvatten. Hmm. En dat vind ik heel fijn. Michael en ik hebben elkaar leren kennen, via, denk ik.
Ja, Merlien, dat weet ik nog. En ja. Die Edo-zaak,
ja,
of
ja.
Dat was de eerste keer, denk
ik. Ja, een duurzame winkel in Antwerpen.
Ja.
En ik denk, ja, ik was op dat moment op een punt in mijn leven dat ik heel hard guidance zocht. En jij was wel de eerste persoon, denk ik, die mij dat zo op een manier werd gegeven. En ik weet dat je mij toen het boek hebt aangeraden van Letting Go, The Pathway to Surrender. En hoewel dat op dat moment niet resoneerde, heeft dat na een paar jaar wel geresoneerd. En blijft dat nu ook resoneren. It took some time. En ook toen is, denk ik, de eerste keer Course in Miracles ook wat gevallen.
Wauw, juist.
Waar ik dus nu eindelijk aan bezig ben. Maar natuurlijk gaat dat traag en gestaag met de nodige weerstand.
Dat is goed.
Voor de mensen die Course in Miracles niet kennen, ik zou zeggen, Google het. Het is een hele wondere wereld waar we nu niet per se dieper op in gaan. Maar dus, Michael is hier vandaag, omdat hij natuurlijk, in mijn opinie, een beetje een expert is in het thema treat yourself. En daar gaat het van het jezelf behandelen tot jezelf helpen, maar ook verwennen. En ik denk, en ik corrigeer me als ik fout ben, maar ik denk dat jij wel een persoon bent die daar de balans in heeft gevonden. Je bent misschien van het ene extreem naar het andere gegaan, maar je bent nu wel, denk ik, in het midden ergens beland.
Het voelt
of,
zo.
Ja.
Het voelt zo. Ik denk, zoals je zelf zegt, ik heb een hele lange weg afgelegd waarbij het van extreem naar extreem gaat. En nog altijd elke dag ontmoet ik mezelf in het loslaten ook. Hè? Vooral zeker nu dat ik een kindje heb gekregen. Dat is de grootste leraar.
Spiegel.
Dat is pas een spiritueel pad. Dus ja, inderdaad. Ik voel dat ik geland ben ook. Het fysieke bewijs is daar ons huis van in Spanje. Waar ik mij echt... ik voelde mij hier in Berchem voor het eerst echt thuis in een huis. En nu heb ik eigenlijk alles wat ik envisioned heb, alles wat ik heb gevisualiseerd daar in Spanje. En voor mij is dat een fysiek bewijs dat ik geland ben. Maar dat wil niet zeggen dat ik gearriveerd ben.
Nee, geen dus, eindbestemming.
Voilà.
Maar ook nooit zo.
Exact.
Heb je het gevoel dat, maar ja, dat zeg jij misschien ook wel, maar dat al je acties of alles wat je meegemaakt hebt, ertoe geleid hebt dat je nu op dit punt kunt zijn?
Dat is een filosofie dat ik mee heb gekregen van mijn ouders.
Ah, wow.
Onbewust, denk ik. Want mijn ouders zijn totaal niet... Ja, mijn ma is wel spiritueel in de zin dat ze op zoek is naar zingeving en bezig is met meditatie. Maar ja, ik weet nog, zoals in het derde of vijfde middelbaar ergens was het, waarbij ik die exacte zin zei van alles, ik neem puntjes mee van de ene persoon en de andere persoon en dat heeft mij gebracht tot waar ik nu ben en hier is wat ik nu moet zijn. En,
wow.
Ja, voilà.
Wilt je wat vertellen van over uw traject, zo breed of zo narrow als je zelf wilt, en hoe dat je eigenlijk beland bent waar dat je nu beland bent? In je eigen idee natuurlijk, hè, want dat is een subjectieve ervaring.
Dat is quite a path, maar ik denk waar het altijd begint, min of meer, zijn mijn angstaanvallen voor mij. Ik denk dat het ietsje vroeger teruggaat. In die zin, well, we kunnen zelfs tot de geboorte gaan, maar dat gaan we niet doen. Maar gepest worden op de voetbal. Een van de enige Vlaamstalige voetballers zijn in Strombeek-Bever. En ja, gepest worden. Hè? En dus daardoor misschien een lager zelfvertrouwen. En dan kom je in de middelbare school en daar staan een aantal verleidingen op je te wachten, zoals marihuana en alcohol. En daarmee geëxperimenteerd in derde middelbaar en daar een bad trip gehad door LSD, die op de weed zat, zonder dat ik dat wist, et cetera, et cetera. Dus daar zijn mijn angstaanvallen begonnen. Dat is een combinatie van dat laag zelfvertrouwen toen en die bad trip. En dat heeft mij op het pad gebracht na een goede 9 jaar bijna struggelen met angstaanvallen. Die initieel zijn begonnen op feestjes. En dat je dat dan daaraan linkt, want je lichaam is super verstandig. Je hebt die eerste angstaanval gehad in een, laten we zeggen, warm licht met muziek op de achtergrond. Mm-hmm. En je lichaam gaat hem natuurlijk daaraan dat herinneren. En elke keer als die situatie terugkomt, dan triggert dat angst.
Ja, ja, ja.
Dus en dat is dan gradueel erger geworden totdat ik mij in mijn eigen kamer gewoon zelfs niet meer kon op mijn gemak voelen. Een vliegtuig dat passeerde, dat mij angstaanval gaf.
Wow.
En dat was een punt waarbij ik zei, oké, nu moet ik even met mijn ouders gaan praten en zeggen wat er gaande is. Want je probeert... Allee, niet elke persoon heeft dat, maar ik ben niet altijd de persoon geweest waarbij ik alles bloot legde op tafel.
Dus je hebt dat echt ouders proberen verbergen in
ik heb dat verborgen voor vrienden. Ook. Wow. Mijn vrienden wisten dat helemaal niet, totdat ze soms podcasts beluisterden.
Wow.
En mij hoorde. Dus ja, ik heb toen zelfs ook naar Spanje Erasmus gedaan met die extreme angstaanvallen. En ik bleef dan altijd thuis van feestjes. Maar Erasmus is juist losgaan en orgieën.
Zeker
en zo.
In Spanje, ja.
Dus, en iedereen dacht dan altijd van dat er iets... Michael is
niet zo sociaal.
Niet zo sociaal, et cetera. Maar ja.
Wauw.
Ja. Dus... dan, in 2009, heb ik dan een zelfhelpprogramma ontdekt waarin ik geleerd hoe je lichaam verzorgen, hoe je mind verzorgen, hoe je met de juiste mensen omringen, hoe juist eten, mediteren. En dat heeft alles opengesmeten.
Hoe oud werd je toen?
2009, dat is 12 jaar geleden. Dus, ik denk, 22, zou je het zeggen?
Ja. 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 Nee, dat is best... jong, om daar al aan toe te planden. Alleen dan weet je ik wel dat je al heel snel matuur bent geworden, omdat je het noodzaak eigenlijk.
Ja, natuurlijk. Het is. Ja, van moeten, het was van moeten.
Ja.
Ja, dat was een versnellingsproces. Ik denk ook wel, als je het daarover wilt hebben, ik heb er vandaag nog aan gedacht, niet per se in mijn hoofd met de podcast of zo, maar gewoon vorige levens.
Ja.
Die me hebben voorbereid hier op dit leven.
Ja.
En waarbij dat ik gewoon even door een accelerator moest gaan om dat allemaal te ontwaken.
Exact. Maar dat is dan een vraag die ik bij u zeker wel kan stellen. Is in retrospect, heb je het gevoel dat je trigger puur, laten we zeggen, extern is, al zien, whatever drug, marihuana, LSD... Ja, want dat is wat ze vaak zeggen, een bad trip wordt getriggerd door een bepaalde combinatie of zo waar je lichaam slecht op reageert.
Mm.
Maar je hebt dan ook de andere theorie van, nee, eigenlijk is het dat iets losmaakt in je lijf, waar je op dat moment niet klaar voor bent, dat overspoelt je en daar kun je niks mee. Je hebt geen retrospect het gevoel dat dat iets is wat bij u van toepassing is.
Tuurlijk wel.
Ja.
Dat is bij iedereen van toepassing.
Ja, I know, maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen zien.
Ik weet het. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste ook is geweest wat ik heb geleerd. Is dat... dat is ook gewoon de idee van te respecteren dat je lichaam iets holistisch is. En iets dat extern je triggert is, zoals je zelf zei, iets wat binnenin gewoon gaande is en exposed.
Ja, ik denk dat ik een soort gelijk traject heb doorgemaakt, al zien dat je uit noodzaak een bepaald pad opgaat.
Mm-hmm.
En Want ik zei van, hé, je bent dan eigenlijk heel snel matuur geworden, maar misschien is het dat zelfs niet. Je begint gewoon te zoeken en op een bepaald moment beginnen dingen te resoneren. En uit wanhoop gaat je er gewoon helemaal in op. En het duurt ook even voordat je voelt dat dat een goede pad is. Allee, dat was in mijn geval toch zo. Je doet heel veel dingen omdat je denkt, dit hoort zo. Ik denk bijvoorbeeld in mijn geval was mediteren zoiets. Hè. Je begint daaraan, want iedereen zegt dat dat goed is. En je gaat daarin in door en je zoekt daar veel over op. En je probeert daarin te expanden. Maar het duurt wel een tijdje voordat dat echt iets is dat je wilt.
Tuurlijk. Tuurlijk. Dat is altijd opbouwen. Vooral mediteren ook. Laat ik er een beetje vanaf hoezeer dat je in je hoofd zit. En de dag van vandaag zitten we allemaal veel te veel in ons hoofd. En uit ons hart. En mediteren is... heeft veel doelen. Eerst en vooral heeft dat het doel om je te focussen en om je terug in het hier en nu te brengen. Maar dieper gelegen is dat om een connectie te gaan opbouwen met alles en iedereen rondom u. En dat kan alleen vanuit het hart. Dat kan niet in de mind.
Nee. Want je praat dan over dat zelfhulpprogramma. Wat zijn zo wat de eerste dingen geweest die u dan daarin hebben geholpen of waarvan je het gevoel had van, ah ja, wacht, maar die doet wel effectief iets.
Ja, eerst en vooral weten wat angstaanvallen waren. En de uitleg die ik kreeg om, je kunt twee paden kiezen. Je kunt het pad kiezen om in de angstaanval te gaan of je kunt het pad kiezen om dan... Om wat?
Om het niet te doen.
Om het, ja,
om het niet,
om de tool toe te passen die je dan kreeg. Waar ik dan later mijn eigen versie ook van heb gemaakt met een bijeenkomst van alles. En dat is de anxiety verse. Hello my fear, allow you to be here, breathing in, I take good care of you, breathing out, I release and transform you, I smile and I'm grateful. En daar zit een heel stappenplan achter. En dat stappenplan kunnen toepassen, leren je eigen maken op het moment dat er een angst aanval aankomt, één. En ten tweede, de relaxatie-cd met een visualisatie dat je 3 keer per dag moest doen. Allee, niet moest, maar ik dat wel heb gedaan. En waarbij je merkt van elke keer je uit je normale geconditioneerde mindset gehaald wordt en een nieuw pad aan het creëren bent. En dan merkte, dat is ook het ding met meditatie, is dat wij merken geen vooruitgang de eerste, tweede, derde keer. En dus dan denken wij van, nee, it doesn't work.
Dat is met alles,
Het is met alles zo. Wij willen quick fixes. maar het is de opbouw. Het is de opbouw. En nu, 12 jaar later, kan ik pas echt zien hoe dat proces mij helemaal veranderd heeft.
Want ja, je zei, pak 22. Op dat moment is de meerderheid van je jaargenoten zwaar aan het feesten en misschien echt pas te ontdekken wat vrij zijn is op de universiteit of whatever, alleen wonen. En op dat moment gaat jij eigenlijk al je eerste spirituele transformatie door. Was dat niet moeilijk? Voelde u dat niet een beetje een outsider?
Ja, maar dat zie je ook volledig in de astrologische chart bij mij. dat is heel veel waterman en heel veel dus een soort van outcast zijn, andersdenkend. En ja, dat is oké. Op dat moment vond ik dat niet oké. Nee. Dan was dat inderdaad heel pijnlijk. En ik probeerde dan ook uit te gaan. Ik heb mij zelfs gepusht en geforceerd om naar clubs te gaan. En ik heb me daar zo goed als bijna nooit geamuseerd.
Ik heb dat zo hard. Ik heb op een bepaald moment in Gent, op Rampage, we gingen de eerste rij terug, ben ik in een hoekje gaan slapen, terwijl de drum bass door de speakers... Ja. Ik had zoiets, ik vind het niet tof.
Echt, hè? Ja, ik snap je echt volledig.
Ja. En je denkt dat dat zo hoort. Wat ik dan ook heel hard merk, en dat merk ik vandaag nog altijd, is dat er eigenlijk zo maar één type persoon kan bestaan of zo in die periode. En pas tegen dat je 30 wordt en iedereen naar zijn Saturn return doorgaat en moet ploeteren, ineens kunnen mensen beginnen verschillen. Maar daarvoor heb je het gevoel dat je zo in die eenheidsworst geduwd zit.
Ja, dat is waar. Nu, ik moet wel zeggen, ik heb wel... Dat is een thema door heel mijn leven. Mijn vrienden, dat zijn de mensen die mij steunen. En mensen die altijd mij... soort van op. Dat zijn gewoon goede vrienden, weet je?
Zalig.
Die steunen mij, die zijn er als er iets is en die hebben weinig oordeel. Ik wil niet zeggen dat die geen oordeel hebben. Maar vooral echte vrienden hebben, dat is keibelangrijk.
Ja.
Keibelangrijk.
Ja, dat is wel iets wat ik heel hard heb gemist tot voorbij 2 jaar of zo. Maar ik snap dat helemaal. Ik denk, misschien wat daar dan de key is dat je toch een beetje je truth leeft. En ik denk dat ik dat echt nog maar 1 jaar of 2 doe of zo. En ik denk dat iets is dat bij mij heel hard getriggerd werd toen wij elkaar ontmoeten. Van, dat ik heel hard besefte van, ja, daar zit ik precies nog niet in. Dat heb ik ook nooit geleerd. Dat heb ik ook van thuis nooit geleerd. Ik heb altijd op een manier wel geleerd van, ja, pas u aan de groep waar je bevindt, zodat je zo weinig mogelijk conflict creëert. Wat een heel toffe skill is, want je kunt je overal inbegeven en je kunt overal blenden, maar je weet op een duur niet meer wie je bent.
Ja, dat is waar.
En dat ontdek ik nu heel hard. Ja.
Tegelijkertijd denk ik, misschien is dat ook wel een nodig pad geweest om heel veel verschillende mensen te kennen, om misschien later de taal van die mensen te kunnen spreken, nu dat je echt voelt dat je op dat pad leeft, bijvoorbeeld met deze podcast, waardoor je veel meer mensen gaat kunnen bereiken en op hun niveau gaat kunnen spreken.
Ja, en ik denk dat, ja, en dan zijn we eigenlijk al direct een eerste sidetrack aan 10 jaar. Ik denk dat wij dat gesprek zelfs ooit eens hebben gehad van, dat als je het spirituele pad opgaat, dat het heel belangrijk is dat je vocabulaire kunt blijven aanpassen aan mensen die niet helemaal mee zijn, omdat je anders de connectie verliest. En ik weet dat mij dat toen heel hard is bijgebleven, omdat het mij toen ook begon op te vallen dat heel veel mensen dat niet kunnen. Heel veel mensen gaan van 0 naar 100 en ene keer dat ze daar zitten, is het direct alleen maar die vocabulaire. Waardoor dat die heel veel mensen verliezen. En dat is heel jammerrijk, want je wilt eigenlijk iedereen meenemen. En je moet natuurlijk niet te veel proberen te overtuigen. Maar en ik merk wel dat dat iets is waar dat wel je kracht ligt. Ik denk dat dat ook heel zichtbaar is in de cursussen die je doet. Die astrologische beginnerscourse toont dat eigenlijk heel duidelijk. Je bent wel echt... Ik denk wel dat je missie is om zowel die tussenpersoon te zijn, ondanks dat je wel... Je zij wel op een ander level, maar je gaat je daar niet van afscheuren of zo.
Nee, dat is waar. Dat vandaar ook dat alles wat ik nu doe, ik noem het heaven on earth. Ik probeer inderdaad, ik ben heel hard bezig met sacred geometry, astrologie en de sterren en daarbuiten. Maar ik probeer inderdaad echt zo aards mogelijk te blijven in die zin dat... het besef van, ik ben mens. Ik ben mens. Dat is een spiritueel wezen met een fysiek lichaam. En dat moet allebei gerespecteerd worden. En als we alleen maar inderdaad in dat spirituele blijven, en dan gaat je geen verbinding maken. En uiteindelijk gaat het over verbinding maken. Om terug...
Hier ook.
Ja, inderdaad. Met de mensen rondom ons. Met Jan met de pet, bij wijze van spreken.
En ik denk dat, dan gaan we natuurlijk misschien heel erg naar het spirituele, maar wat aan mij, en zeker voorbij 2 jaar, is opgevallen, is van dat heel veel mensen zijn ofwel super aards, ofwel te spiritueel, zal ik het zeggen, om het een oordeel te geven, want eigenlijk heeft dat geen oordeel nodig. Maar ja, wij hebben een ervaring hier en die ervaring is in het nu. En die ervaring is het leukste of het beste, zal ik zeggen, als we die met zoveel mogelijk mensen kunnen delen.
Yes.
En je kunt die ervaring eigenlijk niet bypassen door ofwel daar te zitten, boven te zitten, ofwel helemaal aan de grond. Je moet ergens in het midden meeten.
Ja.
En ik heb het gevoel dat wij, om het dan te generaliseren, echt die mensen zijn die connectie vormen en die ook moeten vormen. Dat dat bijna de missie is die we hebben op deze planeet. Om constant die connectie te blijven maken en zo mensen te laten verbinden. Want daar loopt het wel mis.
Ja, dat is waar. Het is zaadjes planten, hè. Voor die mensen die nog altijd vastzitten in... Het, en by the way, er is niks mis mee met het consumeren, de consumptie van ik moet mijn Netflix zien, ik moet mijn weet ik veel wat McDonald's dit hebben of zo. Dat is deel van mens zijn, maar je daarin verliezen, die gaan misschien in het extreme. En die mensen, daar moeten we zaadjes bij planten. Mm-hmm. Daar kunnen we echt... Ik heb me daar ook echt jaren op kapot proberen. Zo, ja, de boodschap verspreiden of zo, maar nee, dat is niet de essentie. De essentie is gewoon zaadjes planten. En de mensen die wel mee zijn... Daar kunnen we de tools aan leren die dat wij in onze ervaring hebben. Wat we nu aan het doen zijn, onze ervaring gewoon delen. En meer. En dan gaan er mensen zijn die super geïnteresseerd zijn. En dan die komen leren. En daar kun je iets dieper mee gaan. Dat is inderdaad onze taak. Ja.
Ja, en je wilt dat op een bepaalde manier... Er is zeker altijd een moment in je leven, en ik denk dat dat bij iedereen anders valt, maar dat je... Mensen wilt overtuigen van hetgeen wat jij ziet. Je denkt, ik heb het licht gezien. Ik kan iedereen dat licht tonen.
Ja.
Je moet mij gewoon volgen. Ja. En je denkt, dat is logisch. Ik heb het padje al bewandeld. Je moet gewoon hetzelfde padje pakken. Maar zo werkt het niet.
Nee.
En dat is, denk ik, hetgeen wat ik de hard way echt heb moeten ervaren de voorbije maanden. Maar ik denk wel dat, inderdaad, wat jij zegt, door zaadjes te planten en echt puur live by example...
Mm.
Dat je kunt tonen dat er een andere weg is.
Ja.
En ik denk dat zeker het delen van ervaringen super onderschat is. Omdat pas als je vanuit een gevoel een ervaring deelt, kan iets resoneren.
Mm-hmm.
En kan er erkenning ontstaan. En kan iemand denken van, oh, maar wacht.
Mm-hmm.
Eigenlijk herken ik mij er heel hard in. En daarom dat ik het ook zo fijn, of waarom dat ik het ook zo graag wil doen, dat mensen echt hun ervaring delen. Zoals bij u in uw geval die angsten... Omdat, dat is een superveel voorkomend probleem. Dus, en heel veel mensen individualiseren dat. En die denken, ja, maar wacht, die van mij is uniek. Maar ja, dat klinkt dan heel hard, maar dat is eigenlijk niet zo. Nee. En je kunt heel hard geholpen worden door dan die verbinding aan te gaan.
Dus,
dan moet je openstellen.
Ja. Er is een gezegde, the deeper the wound, the more universal the wound.
Dat is een mooie.
Ja. Dat is weer wat we hier juist zeiden. Hè. Alles is holistisch. Alles is verbonden met elkaar. Je bent niet afgescheiden van.
Mm-hmm.
En ook opnieuw met die quick fix. In de zin dat als wij onze boodschap verspreiden en de zaadjes planten. Vooral ook ik denk in de huidige situatie.
Mm-hmm.
Kunnen heel veel mensen denken van fuck, the world is going to bits. En er is weinig te doen. Wat heb ik hier nog bij te dragen aan dit alles? Kan ik je dat wel? Maar het ding is dat... Je weet niet hoe dat source, the divine, te werk gaat. En het enige wat je moet doen is je boodschap verspreiden en een frequentie uitsturen. En mensen gaan dat oppikken. Als het niet nu is, dan is het later. Mm-hmm. En wij willen proof hebben. Wij willen bewijzen van... Ja, maar die podcast dat ik nu doe, mijn YouTube-filmpjes of mijn forecast, whatever, hoeveel mensen heb ik bereikt en hoeveel mensen leven er... Nee, fuck dat. Jij moet gewoon je ding doen op dit moment. En dit is iets waar ik mij elke dag ook aan moet herinneren, by the way. Omdat ik ook altijd van, ik wil nog meer mensen en nog meer mensen. Maar jij moet gewoon doen wat jij op dat moment... in zekere zin doorkrijgt, voelt, intuïtief, om te delen. En dat is uw boodschap op dat moment.
Mm-hmm.
En keep trusting. Trust, faith, surrender.
En ik geloof ook dat je krijgt wat je kunt dragen. En ik weet, zo bijvoorbeeld in, als het gaat over dingen waar je voor je geld mee wilt verdienen, dan wilt je dat massaal aanslaat, omdat dat in uw voordeel is, dat is in anderen uw voordeel. En ik ken dat en ik merk nu in retrospect... Ik heb bijvoorbeeld workshops gedaan. En de eerste keer liep dat keigoed, de tweede keer liep dat goed. En dan begon dat zo af te brokkelen. En toen dacht ik, en ik zie het businessplan en zo.
Ja.
Maar nu in retrospect merk ik, één, ik was daar niet klaar voor. Ik was op die moment niet in staat om dingen uit te dragen. Ik was fysiek niet oké, ik was mentaal niet oké. Maar dat was ook totaal niet wat ik moest doen. En als ik nu eraan terug denk, ik, dat was eigenlijk niet leuk.
Ja.
En dat is echt niet wat ik graag doe. En,
ja.
Maar op dat moment denk je, ik moet dit doen, want dit levert mij geld op.
Mm-hmm.
En dat is denk ik de allerslechtste motivatie die er bestaat.
Mm-hmm.
Maar hij heeft mij wel weer gebracht naar het volgende en het volgende en het mm-hmm. volgende. En zo gaat je door. En dan wou ik even nog inpikken op wat je zei, want dat oppikken op mijn zintuigen, dan moet ik heel hard denken aan een podcast die ik juist hoorde met David Icke. En dan gaan we direct heel van diep met Jorn Lucke.
Jorn Lucke, ja, ja.
Waarin dat hij ook zegt, ja, en als nu er afgegooid wordt door het internet, omdat ja. Icke nog maar vermeld, dan is het zo. Waarin dat hij ook zegt van, ja, we hebben niet maar 5 zintuigen, dat is ons aangepraat. Ja, exact.
Mm-hmm.
En ja, toen ik dat hoorde, merkte ik ook dat ik daar ook absoluut geen weerstand bij voel. Mm-hmm. Dat ik ook zoiets heb van, ja, maar tuurlijk.
Mm-hmm.
Hoezo zouden wij maar 5 zintuigen... Wie heeft dat bepaald?
Tuurlijk. Je moet alleen maar naar het spectrum... Ik denk dat hij dat zelfs ook vermeldt. Het spectrum kijken van kleuren. Daaronder is infrarood. Dat zien we al niet meer in onze gewone ogen. En daarboven is ultraviolet. Dat zien we ook niet. Maar dan heb je nog verder de microwaves. Ja. En heb je de gamma rays en whatever. En dat is wat het wetenschappelijk instrumenteel heeft ontdekt.
Ja.
Ja. Dus, en de yogis zeggen bijvoorbeeld, hey, je hebt aarde, je hebt water, je hebt lucht, je hebt vuur, je hebt ether. En ether is al een discussiepunt geweest van, ja, bestaat er? En nu eindelijk is de wetenschap er ook mee. Maar de yogis zeggen dat er boven ether ook nog 32 verschillende gradaties zijn van elementen die dat wij mensen niet kunnen perceiven.
Ja, ja, ja.
En dus... ja, there's more than meets the eye, is gewoon fucking waar.
Ja, ja, ja. En heel veel mensen hebben daar weerstand tegen. En dat gaat dan direct van, een zweverig en spiritueel. Maar wat dat veel mensen precies nog niet snappen, en daarin wil ik dat heel hard proberen opdringen, maar zo werkt het natuurlijk niet, is dat juist superveel rust kan geven. Want het moment dat je beseft van, maar het kan wel dat er meer zintuigen zijn. Het kan wel dat er veel meer is. Het kan wel dat dingen waar zijn. Het kan ook dat dingen niet waar zijn.
Mm-hmm.
Maakt dat ook dat je dat op je eigen kunt projecteren. En kunt zeggen, het kan dat ik iets heb dat ongeneeslijk is, maar het kan ook niet.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En het kan dat dit voor altijd is, maar het kan ook tijdelijk zijn.
Yes.
En dan kom je bij die relativering en dat loslaten.
Mm.
Maar dat is iets wat wel heel hard ontbreekt nu. Alles is nu zo statisch gedefinieerd, waardoor dat mensen denken, ah ja, maar het is ofwel eindig of het is oneindig. Maar oneindig, dat bestaat niet, dus alles is eindig.
Ja.
Ja, maar hoe zit dat?
Dat is waar. Dat is waar. En ik, ik ga altijd uit van het feit dat de universe is abundant. Dat zeg ik altijd tegen mezelf. Mm-hmm. En hoe iets nu aan het lopen is, of als je in een situatie komt die, bijvoorbeeld dat je een ziekte hebt, mm-hmm. of bijvoorbeeld met de hele situatie op dit moment erbuiten, en je moet reizen, en je hebt schrik dat je in een bepaalde situatie gaat komen, the universe is abundant. Er zijn zoveel oneindige opportuniteiten, oplossingen, die jij als mens niet kunt bedenken.
Klopt.
Het gaat erover, Welke frequentie zij het gaan uitsturen. Dat is waar je eigenlijk mee zou moeten bezig zijn. Wat is uw frequentie? Is die een frequentie van angst? Of is die een frequentie van rust en liefde? En dat wat je uitstuurt, is waar je u mee gaat omgeven. Net, je wilt je een, bij wijze van spreken, een partikel water zijn of een partikel olijfolie. Als je olijfolie in water doet, dan stoot dat af. Dus als je, laat ons dan zonder een oordeel te geven over water en olijfolie, maar laat ons even zeggen dat water de angst is. Of nee, wacht, dat water dan, want dat is puur, dat water de liefde is en dat olijfolie de angst is. Ja? Als jij in angst zit, dan ga je nooit kunnen blenden met die omgeving van water. Dus uw taak is gewoon om zoveel mogelijk te doen, zeker de dag van vandaag, met heel veel waar luchtvervuiling... En de ethervervuiling door het internet en de straling, et cetera. De weinige mineralen die in onze voeding zijn. Die onze frequentie, want uw lichaam bestaat uit 99,99999% energie. Dat is pure frequentie. Atomen, molecules en plankdeeltjes. Dat is waar je uit bestaat. Dat is energie. En dus alles wat jij tot u neemt, als jij de gewone manier volgt, haalt uw frequentie, uw energie naar beneden. Mm-hmm. En zijt je eigenlijk, dat is heel dramatisch, maar in de richting van de dood aan het gaan.
Mm-hmm.
En dus...
Je daalt af in de frequentie. Voilà,
je daalt af in de frequentie. Naar schaamte en schuld, wat de laagste vibratie is. En dan heb je de dood. En dus, uw taak is het om de dag van vandaag zoveel mogelijk dingen tot u te nemen. Want jij bent een soort vat in een oneindige zee van energie. Zoals bijvoorbeeld meditatie, zoals bijvoorbeeld biologisch of biodynamisch voedsel. Ik bedoel, er staat hier avocado op de tafel, weet je? En geen, weet ik veel, Snickers of... niks dat er is mis is met
of
Snickers.
Geen guacamole uit een potje, want dat is ook zo de dingen van...
Ja, exact.
Sinds wanneer gaat die convenience zo ver, dat we alles voorgesneden en voorgekoud moeten binnenpakken. En daarin onderbreek ik u, maar ik wou
dat is keigoed.
Ingaan is mm-hmm. van... Eigenlijk, wat dat mensen vandaag de dag vergeten, is dat... Wij hebben eigenlijk ons proces doorgemaakt, zal ik zeggen, op een punt dat de wereld vrij onschuldig leek. En nu gaan we, nu gaan we misschien wat meer op dat thema, maar dat is helemaal oké. Wij hadden ons nog geen flauw benul, denk ik. En ik denk dat dat voor u hetzelfde was van wat er echt gaande was. Mm-hmm. Niet meer bezig, maar we zaten ook in een... Echt een luxe positie, mm-hmm. in a way, van dat we ons over heel veel vanzelfsprekendheden geen zorgen moesten maken. En daarom ons ook mentaal konden bezighouden met onze issues. Yeah. Dat is een luxe. Als je ergens in een derde wereldland zit zonder eten en met 5 kinderen, dan gaat je niet bezighouden met je angstaanvallen. Mm-hmm. Dus in a way is dat een luxe positie.
Yeah.
Dat is een godsgeschenk geweest. Ik denk dat we daar alle twee hetzelfde over denken. Want we hebben ons kunnen voorbereiden op wat er nu gaande is. Mm. En waarin dat wij er allebei achter komen dat dit niet iets een probleem is van nu. Dit is een probleem waar dat jaren voorbereiding aan vooraf gegaan is. En dan kun je zeggen dat die bewust is. Mm-hmm. Hè? Dan kun je gaan in de hele grote complothoek. Mm-hmm. Of je kunt gaan in dat is een soort onbewust onkunnen van mensen die elkaar aanvuren om bepaalde keuzes te maken die eigenlijk niet tot the greater good leiden. Maar, of ja, in hun opinie misschien wel. Maar ja, dan belanden we weer aan de andere kant. Maar dat eigenlijk, dit gaat al heel lang zo. En dat begint met dat we de connectie met voeding verloren zijn. De connectie met... het digitale te hard zijn aangegaan. En het is allemaal heel fijn om vooruitgang te hebben. En dat is allemaal heel tof. En dat digitale brengt ons super ver.
Mm.
Maar wat jij ook zegt, van de ether wordt gewoon totaal naar de kloten geholpen. Mm. Alle straling die er is. Maar we zijn nooit aangeleerd dat dat iets kan zijn dat ons kan schaden. En ik ken zoveel mensen die slecht slapen. Als ik dan zeg van, je moet eens je wifi 's nachts afzetten, die mij als gek verkopen. En dat ik denk van, maar hoezo zijn we zo ver gekomen dat dat iets is dat we zelfs niet meer willen testen?
Mm-hmm.
Want het kan niets zijn. Ik hoop voor u dat het niks is. Het is niet chill als je daar gevoelig voor bent. Ik ken mensen die dat niet verdragen en dat is gewoon hardcore. Maar er is zo'n grote disconnectie van die optie, dat het iets slechts zou kunnen zijn, dat het ook heel moeilijk wordt soms om de common ground te vinden.
Tuurlijk. Dus afgesneden zijn van de natuur, heeft daar gewoon alles mee te maken.
Ja, en niet meer gegrond zijn ook.
Ja, hè? Inderdaad.
Ja.
En daardoor, eigenlijk komt het neer op uw relatie met het goddelijke, de divine source, hoe dat je het ook wilt noemen, hè? Iets groter dan jezelf, de zingeving. Want als jij zegt van zingeving, je bent altijd bezig met zingeving. Ja. Waarom doe ik dit? En iets dat je graag doet, is dat omdat dat je pult naar een bepaald, of dat pusht je naar een bepaalde situatie, omdat je daar een verbinding mee voelt. Het gaat over verbinding terug, maar een verbinding met iets groter dan jezelf. En als dat er niet is, dan gaat jij je God, laten we het zo zeggen, leggen in dit geval misschien de wetenschap, die gebruikt wordt, in mijn opinie, als een soort van religie om mensen te zeggen, wij hebben de waarheid.
Mm-hmm.
En dus gaan mensen hun zingeving vervangen door bijvoorbeeld... soms kan het, als ze al met gezondheid bezig zijn, dan is het veganisme.
Mm-hmm.
Het veganisme is dan de religie of het goddelijke. Maar ze gaan hun zelf projecteren buiten en zeggen van, dat is mijn savior, dat is mijn redder.
Mm-hmm.
En dat is het probleem. Wie is uw redder? En de enige redder, zei jij.
Ja.
Zei jij zelf, omdat jij deel uitmaakt van een holistische, energetische zee van alles. En dat is heel belangrijk, denk ik. Het afgescheiden zijn van de natuur. De natuur die onze leermeester is. De natuur waar wij in verbinding mee staan. Het is zo belangrijk om een relatie te hebben met onze moeder. En niet met onze moeder, de fysieke moeder uiteraard ook, maar moeder aarde en vader hemel, vader sky en de great spirit. Het goddelijke in u, de spirit dat u doet leven. En als je dat niet hebt, dan ga je dat buiten u zoeken. En dan ligt dat buiten u.
Yeah.
En dan krijg je dingen van, maar de wetenschap zegt dat dit en de media zegt dat en de politiek zegt dat dit. En mensen gaan gewoon niet meer voor hunzelf denken.
Ja, zelf nadenken is echt
de
clou van het verhaal. En ik denk... Ja, we zijn... Het is natuurlijk... want het is heel duidelijk op die manier, maar... Ik kan me inbeelden dat voor heel veel mensen niet duidelijk is, omdat er zoveel vasthangt aan dat beeld. Maar wat je zegt van religie is... heel veel mensen zeggen zo, religie is dood en dat bestaat niet meer. En dan gaat het eigenlijk vooral gewoon puur omdat ze niet meer naar de kerk gaan, maar... Religie kan alles zijn. Instagram is ook religie.
Tuurlijk.
Als je waarde daaraan vasthangt, en dat is hetgeen waar je naar opkijkt en je denkt, als dat, dan dat, door dat, ja, dan is dat een vorm van religie. En dat is inderdaad wat je zegt, dat is wat er met de wetenschap gebeurd is. En ik vind dat voor mij zelfs heel moeilijk om te zeggen van of dat nu bijvoorbeeld wetenschap iets slecht is of niet. Want sommige mensen zeggen, en dat is 100% te verwerpen. En anderen zeggen, maar... Ik weet het eigenlijk zelf niet.
Wel, ik denk dat er een verschil moet gemaakt worden tussen het wetenschappelijke principe van openstaan voor mogelijkheden en die gaan onderzoeken totdat het tegendeel is bewezen. En dat is een gouden principe die wij allemaal... En dat is eigenlijk... daarom zeg ik, wij moeten zelf leren nadenken volgens dat wetenschappelijk principe. Dat is keibelangrijk.
Ja.
Maar dan is het feit, de wetenschap die de spirit of die... de ziel, of hoe dat je het ook noemt, eruit heeft gehaald of uit heeft gelaten, die zegt dat we in een mechanische universum leven en dat het Darwinisme als heilig aanschouwt.
Als
van,
enige.
Ja, als enige theorie waarbij wij de survival of the fittest, of the fittest is bullshit.
Ik ben er heel veel weerstand moet gaan toen ik daar de eerste keer mee in contact
kwam. Dat snap ik wel.
Want ik had zoiets van, ik heb al heel veel gelezen, maar dit was echt... Ja. Maar ja, het klopt. Hey, als je nadenkt in de bigger picture en ook wat ik zei, van, als je alles als een optie ziet, dan inderdaad, waarom, waarom is dit de enige versie?
Exact. En dus, die wetenschap die nu gebruikt wordt om een verhaal te vertellen die van één kant komt, die van een centralisatie van macht komt, met het oogmerk op meer halen uit deze aarde, want wij domineren de aarde en de aarde is er voor ons te dienen. Dat is de disconnectie met de natuur.
Ja.
Dat is het heel masculine, mannelijke vechten en ik kan alles hier uithalen. En zo werkt de natuur nu eenmaal niet.
Nee, klopt. En in de natuur is ook alles in een way vergankelijk en tijdelijk. En het probleem is dat we dat niet meer ervaren met onze zintuigen. Ja, zintuigen, dus aanhalingstekens dan, want wat zijn ze? Maar we zijn daar helemaal van...
Wacht even. Is dat in de verdieping?
Dan?
Het is op het vierde verdiep. Voor de mensen die Astrid een bezoekje willen brengen.
We hebben bezoek.
De
En ja, dat we, dus in de natuur is alles eigenlijk vergankelijk. Alles is tijdelijk. Alles evolueert constant. Maar eigenlijk weten we dat niet meer. We zien dat niet meer. Mm. We hebben die ervaring niet meer. Omdat ja, onze zintuigen zijn in een way gemanipuleerd. Dat we dat ook niet gaan zien. We weten niet meer hoe een plant groeit en hoe dat, dat sterft. En hoe dat, dat toch opnieuw kan groeien. Nee, zo. We hebben daar geen idee van. Mm. We beseffen ook niet dat... En dat, dat komt bij mij ook nog maar... recentelijk, en dat moet af en toe terugkomen, is dat als we groenten samenleggen, dat die eigenlijk bijna nooit schimmelen.
Mm.
Dat gebeurt gewoon niet.
Mm-hmm.
En alles wat schimmel is, komt door iets dat toegevoegd is. Hey, vaak kan dat pesticiden zijn, of dat is iets, of dat is je eigen iets dat je hebt aangeraakt, of zo, dat kan. Maar in isolatie, zal ik zeggen, gaat dat nooit schimmelen. Dat gaat rotten. Hey, dat gaat een proces door. Mm-hmm. Maar daaruit komt weer iets nieuws.
Ja.
Maar het echte slecht worden van dingen bestaat niet. En dat gaat ook over onszelf.
Mm.
Als mens zijn wij niet gemaakt om af te takelen. Mm. Dat is wel die preconceptie. Hè? Van, ah ja, hè, we worden geboren, we hebben onze piek en dan is het naar beneden. Dat is er helemaal ingedrild. Hè?
Yep.
En dat zie je nu alleen maar nog meer. En er is die enorme disconnectie met hoe dat het eigenlijk zou kunnen zijn.
Mm-hmm.
En het maffe is dat als je dan zegt van... ja, maar dit hoeft niet zo.
Mm-hmm.
Dat mensen er weerstand tegen hebben. En dan denk ik... ja, maar ik zeg u eigenlijk dat het beter kan.
Ja.
En eigenlijk heel makkelijk.
Mm.
Ja. En toch is het zot.
Mensen, hun emotionele veiligheid wordt getriggerd op dat moment. Mm-hmm. En ik bedoel, wij zijn zelf door een proces gegaan. Dus... elke dag moet ik ook nog mezelf eraan doen herinneren van... heb compassie met dat. Omdat je bent er zelf door gegaan en je hebt zelf een... hè, je hebt het hier juist gezegd, wij zijn door dat proces gegaan. In de zekere zin dat de wereld nu door aan het gaan is. En daarmee bedoel ik het proces van the dark night of the soul. Mm. Waarbij dat je je pijn en je diepe wonden eigenlijk onder ogen moet zien. Omdat je niet... in eenheid leeft met de natuur en je omgeving. En ik ben mijn draad kwijt, maar ik denk dat ik het wel heb gezegd.
Nee. Ja, zeg maar als je er terug op komt.
Ja.
Ik denk wat daar dan in de rode draad is, en dat zie ik bij heel veel gelijkgeziende mensen. Ik haat ook zo dat woord gelijkgeziende, want dan zit je zelf ook weer automatisch in een andere groep. Mm. Maar je snapt dat genoeg.
Ik snap je.
Dat... ja, de common denominator is dat je eigenlijk allemaal gepusht bent om iets door te gaan. En bij de ene, zoals in mijn geval, was dat om fysieke redenen. Bij je was dat die angst, wat dan meer mentaal.
Mm-hmm.
Maar iedereen heeft een push die, ja, waar je niet nee tegen kon zeggen.
Mm-hmm.
En op dat moment voelt dat als de grootste curse ter wereld. En denk je, why me? What the fuck? En nu denk ik, thank God. Thank God it was me. Want als je nooit genoeg gepusht wordt, lichamelijk dan, om dat aan te pakken, dan gaat je dat gewoon heel snel opzij schuiven.
Dus.
Als je maar een beetje angst hebt, of een beetje eczeem, dan denk je, oh, dat beetje kan ik aan.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Maar als je het niet meer aan kunt, dan gaat je transcenderen, om het zo te zeggen. Mm. En het probleem nu is... dat heel veel mensen gepusht worden tot de positie dat ze moeten kiezen. Ofwel ga je conformeren. Mm. En dan, ja, dan zijn ze vertrokken. Hè? Dan kun je abonnement pakken. En dan... ik heb er heel veel compassie mee. Maar in a way heb ik ook zoiets. En dat is niet de traject waar ik ooit op zou willen gaan. Mm. Maar ja, de andere optie is dat je op dat moment... keihard, cold turkey... alles door moet. En op een heel korte tijd. Want wij hebben nog in a way een beetje onze timing in de hand gehad. Als in dat we... dat was het enige waar we bezig mee moesten zijn. Dat is niet waar natuurlijk. Want er komen ook wel andere dingen bij. Maar we moesten niet bezig zijn met wat er dan ook nog eens op maatschappelijk niveau gebeurde. En de mogelijke restricties die daarbij komen. En de implicaties van onze keuze op onze job en whatever. En we hadden zoiets van oké. Ik ben de prioriteit en de rest kan stikken. Of dat was toch wat in mijn geval het zo was op een bepaald punt. En dat kon.
Mm-hmm.
En ik merk wel dat heel veel mensen beseffen dat ze die twee keuzes hebben.
Mm.
maar dat die zo overweldigd worden door angst, dat ze die niet kunnen maken. En dat vind ik dan heel moeilijk. Ik heb zelf zowel wat vrienden dat ik denk van ja, ik kan u niet redden. Dus, en ik ga me ook niet in die positie zetten. Maar dat ik wel zo soms mij afvraag van, moet er iets zijn dat we kunnen doen?
Ja.
Zaadjes planten is maar weinig, hè? Allee, op dat moment.
Ja, ja, dat snap ik. Ik snap de kwestie, ik snap het, de issue. Ik ben er ook elke dag mee bezig. Hoe kunnen we efficiënter mensen echt gewoon wakker maken? Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dan, there is a divine plan at the same time. Is wat ik mezelf ook wel vertel. Wat ik in zo'n situatie doe, is ik kijk ook eens even in mijn omgeving naar mijn mentors. Van, hoe gaan die daarmee om? Is dat ook een manier waar ik op die manier mee kan omgaan? Als ik mensen naar Greg Braden en Bruce Lipton kijk. En die mensen, die hoort die niet praten over corona en al die shit.
Klopt.
Die zijn bezig. En ik denk dat ik het begin te snappen. Omdat ik heb vandaag, of eergisteren, ben heel hard bezig met die Sacred Geometry. En een boek van... ik ben zijn naam nog niet helemaal meester, omdat het Melchizedek Duvon of zo, denk ik, is. Melchizedek nog iets. Duvon, anyway. En gaat over in het hart leven. En de verhalen dat hij daarin vertelt, zijn verhalen die ik al van shamans en de old peoples en tribes heb gehoord. Zoals, en dat zijn echt verhalen waarvan je denkt, je bent helemaal zot geworden. Zoals bijvoorbeeld één persoon die het weer kan beïnvloeden. Hè? En als je dat leest, dan initieel je reactie is van, what the fuck. maar het is heel complexer. En als je de achterliggende reden ervan begrijpt, dan snap je en zie je dat de mens zelf zo krachtig is en zoveel potentieel in zich heeft, dat... Dat wat we nu qua technologische advancen met de metaverse en social media, is wonderbaarlijk wat dat allemaal is. Maar dat is niks in vergelijking met wat wij allemaal als mens kunnen. En de essentie daarvan is echt in je hart leven. Mm. En dat zijn dingen die Bruce Lipton, Greg Braden en allerlei andere mensen, Joe Dispenza, preachen.
Ja, klopt.
En ik denk dat dat onze taak is om die zaadjes te planten en om mensen een tool aan te leren om gewoon heel gegrond, heel in uw hart te kunnen komen. Maar again, is dat dan weer een quick fix, hè? We willen het oplossen, we willen de corona oplossen, we willen die situatie oplossen, maar misschien moeten eigenlijk gewoon... Want toen hebben wij naar een oplossing gezocht, maar misschien moeten die mensen, net zoals dat jij zegt, naar een oplossing worden geduwd als mensheid. Nu, ik snap de issue in de zin van het impacteert ons in de zin dat reizen lukt al niet meer als je niet gevaccineerd bent. Je kunt ook geen restaurants, maar who fucking cares dat je niet naar een restaurant kunt gaan?
Maar dat is dan ook weer die connectie met de aardse, want voor mij was dat heel snel zo van, dat is een non-issue.
Ja, ja.
Maar dat is dan ook, hoe ver hangt uw bestaansrecht daarvan af?
Ja, exact.
Maar ja, voor veel mensen is dat net hetgeen wat hun gaande houdt. Of wat ze denken aan hun gaande houdt. Want dat is natuurlijk ook op dat moment een copingmechanisme. Allee, ja, en dat is niet dat ik iedereen die graag persoonlijk over de kam wil scheren van, je hebt een slecht copingmechanisme. Maar in a way...
Ik snap
je. Is het weer iets extern en je gaat het weer ergens anders zoeken.
Ja.
Maar het klopt, hè. Je wordt... je wordt in een way gepest. Totdat je hopelijk overstag gaat.
Nu is het nog geen issue voor ons, hè. Maar ik denk, de moment ook... Ik geloof in dat ik altijd divinely guided ben. En dat ik op de juiste plaats ben waar ik ook moet zijn. Ik denk dat dat ook een attitude is die helpt. Mij persoonlijk. En ik denk ook misschien andere mensen... We moeten ze maar eens uittesten. Ja. Maar de moment dat ook voeding en als de digitale pas komt, et cetera, et cetera. En je gaat geen binnen het systeem, want daar gaat het eigenlijk om. We leven nog altijd binnen het systeem.
Ja.
Deze podcast wordt waarschijnlijk ergens binnen het systeem geplaatst. Ja. Ik ook mijn astrologische lezingen via Zoom en mijn bankrekening. Dat is allemaal via binnen het systeem. En dat allemaal gaat naar de klote gaan. Hè. En dus, dat is waar dat wij, ik denk wel, op voorbereid zijn in die zin dat wij goed kunnen omgaan met verandering.
Ja.
Maar het gaat ons sowieso, denk ik, nog wel raken. Ja. En dan komt het erop aan om weer te beseffen, the universe is abundant. En er zijn een oneindig aantal mogelijkheden dat het financieel systeem kan gecreëerd worden. Mm-hmm. Dat ik mijn geld kan verdienen, dat ik kan blijven doen wat ik kan doen, dat ik mijn voeding kan krijgen, et cetera, et cetera. Dat is echt in pure vertrouwen gaan, in pure surrender dat wij worden geduwd. Gewoon maar even te zeggen, het gaat ons tot een zeker punt ook wel. Iedereen heeft een grens. Iedereen heeft een grens.
Mm-hmm. Klopt.
En dan is het aan ons om in vertrouwen te gaan.
Mm-hmm.
En te beseffen dat de universe abundant is. En dat dat betekent. Eigenlijk is dat zalig, want op dat moment zitten we in het onbekende. En in het onbekende is waar er dingen kunnen worden gecreëerd. Nieuwe dingen worden gecreëerd.
Ja, die we niet voor mogelijk achten.
Die we inderdaad niet voor mogelijk achten.
Ik denk, of hoe dat ik het zelf zie, is dat it will have to get worse before it gets better. En ik denk dat dat gewoon een soort uitvergroting is van bijvoorbeeld het proces dat wij doorgegaan zijn. Dat is niet iets waar je gewoon doorheen gaat. Zelfs niet als je weet wat je moet doen, gaat dat nog altijd niet zoals je denkt.
Ja.
Mm-hmm. En ik denk dat dat hetzelfde is nu. Hè? Mm. Pieken, dalen, weerstand. Heel zware momenten. En we zijn zeker nog niet op de piek. Daar geloof ik 100% in. Tegelijkertijd hoor ik ook heel veel van mensen die zeggen van hoe sneller dat we wakker worden, hoe sneller dat we daardoor zijn. Ik denk niet dat het zo werkt. Ik denk dat er geen shortcut is. Ik denk niet dat als we de magic potion vinden om morgen iedereen wakker te maken, tussen aanhalingstekens, dat het dan voorbij is. Dat is gewoon niet zo. Omdat dit niet iets is dat van gisteren is. Het is iets dat veel langer al bezig is. En ik denk ook dat we daar doorheen moeten. Natuurlijk zitten wij in het voordeel dat wij daar ons bewust van zijn, wat je zelf ook zegt.
Mm.
En dat wij nu heel bewust de tools die we ter beschikking hebben gebruiken, maar ook weten, dit is temporary.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Als het morgen wegvalt, dan ga ik misschien wenen, maar ik ga wel voort.
Ga jij wenen?
Hoogstwaarschijnlijk
wel.
Ik denk dat ik dat niet ga. Nee, ja, sowieso. Ego blijft ook wel. Allee,
tuurlijk.
Dat is ook een manier om te connecten, natuurlijk. Dat is misschien zelfs niet alleen ego. Ondanks dat dat eng is, is het wel interessant wat er gebeurt in die overgave. En wat als je zo je laat leiden daar door die flow waar dat je dan op zit. Want je weet dat... wij zitten op het punt dat we weten dat het erger wordt. Tegelijkertijd, vanaf dat je dat begint te definiëren, ben je iets aan het anticiperen.
Dat is waar.
Dus je moet dat eigenlijk zo neutraal en oordeelloos mogelijk houden. En denken van, ja, maar wacht, the universe is abundant. Er is altijd een ander pad.
Yep.
Dat is ook een heel moeilijke oefening.
Tuurlijk wel.
En ik heb echt momenten dat ik buiten loop en dat ik over de mijn loop en dan denk, oh, ik wou zo hard dat ik gewoon sliep. En dat ik hier gewoon kon gaan shoppen. En dat ik het gewoon echt niet uitmaakte. Want zelfs... dat is zelfs niet want. Maar je weet ook dat zelfs al zou je daar zitten, dat is ook eindig. Wij zitten in een soort fase waarvan dat we denken van... Ah, dat is eindig, want alle dingen die we kennen gaan instorten. En we gaan ons moeten heroriënteren. Maar eigenlijk is dat een continuum. In mijn opinie. Maar... Voor al de rest is het pas echt eindig in OE. Allee, dat is hoe ik het zie. Dat is natuurlijk ook wel voor mij misschien wel eens een beetje een gemoedsrust of zo. Maar they don't see it coming.
Mm.
En,
omdat ze afgeleid zijn en gedisconnecteerd
zijn. Ja, en die constante dopamine rush die je krijgt van alles wat je doet. En dan ga je weer hetzelfde fastfood, Instagram, Netflix, al die dingen... ik denk dat we dat moeten overstijgen. En ik denk ook dat dat kan En ik denk, als je heel bewust bent van de dingen die je binnenkrijgt, dat dat ook oké is. Maar allee, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, ik weet niet of je dat meegekregen hebt, met Netflix is er een nieuwe film, Don't Look Up.
Ja, ik heb hem gezien.
Ja,
ik heb geweend op het einde.
Ja.
Zo mooi.
Ja, maar ook heel interessant. Want die film is in a way ook weer...
Ik snap het, hè.
Controlled opposition. En dan gaat je natuurlijk heel zwart denken.
Ja,
hè? Maar
ik snap het.
Ik voelde wel heel hard... En dat is de eerste keer dat ik het zo bewust voelde van... Ze spelen hier op iets in dat heel current is en heel, heel hard speelt.
Ja.
Maar wel niet op de manier dat het... het is niet helemaal harmless. Er zitten genoeg sneaks in die eigenlijk u weer off-tracken.
Ja, ja, ja.
En u weer doen twijfelen. En ik bestrap mezelf daar dan op.
Ik snap het.
Maar als je daar niet bewust van bent, en dat is wat ik heel veel zie, dan krijg je van, wow, we worden begrepen. Ja, dat,
nee. Ik snap het. Ik snap het. Ik denk, dat is de projectie van iedereen op die film ook natuurlijk. Hè. Je kunt in de discussie gaan of dat climate change effectief is. Hey, dan, hey,
another one.
Ja. En de vraag is gewoon, is dat het, als het effectief zo is, is dat het ergste dat op dit moment gaande is?
Ja, goede vraag.
Want het woord climate change, los van het staan of het bestaat of niet, again, wordt heel hard gepolitiseerd. Ja. Gepolitiseerd. Het wordt in elk geval heel hard benadrukt en met een agenda. En je ziet dan ook nu mensen rondom mij die dan een fucking CO2-meter in hun kamer zitten. En dan denk ik, wacht... waarom ga je een CO2-meter... En dus het woordje CO2 begint rustig ook gebruikt te worden door Mark van Raans.
Ja, ja.
En je ziet...
Je bent daarop
getraind, tuurlijk, je ziet de fucking connectie. En dan denk je, gast, wil je nu echt eens een keer fucking stoppen even?
Maar dat is hoe dat onderbewuste gemanipuleerd wordt. Want ik weet het niet. Ik weet niet of het Ike was, ik denk dat hij het was, die ook zei van... Te weinig CO2... Zorg ervoor dat deze planeet niet meer leefbaar is en we zitten op het laagste niveau ooit. Of dat waar is of niet, I don't know. Want ik
Ik ben net ook geen expert in.
Maar het ding is, heel ons bestaansrecht hangt af van dingen die we aannemen. En dan, om dan op het klimaatprobleem in te gaan, is dat de meeste mensen kennen het verschil tussen milieu en klimaat. En daar zit een heel groot probleem, want die twee worden misbruikt, samen. Maar als je nog altijd gelooft, en natuurlijk, er zal misschien een connectie zijn, maar dat je ritje het klimaat oplost, dan snap je niet wat milieu is. En daar, milieu gaat weer uit over alles wat dicht bij ons staat. En dat is een probleem. En daar hebben we een serieuze disconnectie mee. Klimaat... Als wij denken, als mensen, dat wij iets in handen hebben en we kunnen zoveel chemtrails over de lucht spuiten als we willen. Nobody knows.
Ja, dat is waar.
En ik zeg, die chemtrails is nog zoiets. Hè? Dat moet ik zelfs niet eens laten vallen. Ik word doodgebliksemd. Maar dan denk ik, ja, maar kijk, voel, gelooft je dat? Echt?
Ja, ik denk... Alles is altijd, alles daarbuiten is een spiegel van daarbinnen. En daarom is het enigste wat wij kunnen doen, gewoon naar binnen keren en beginnen luisteren. En dat is heel cliché, maar wat daarmee bedoeld is, is dat je je lichaam verzorgt op de mate waar het op functioneert. De wetten van je lichaam. Breathing, thinking, moving, eating, sleeping, drinking. Alright? En... u daar gewoon heel bewust van zijn dat uw lichaam dan nodig heeft. En dan kun je zelfs dieper gaan. Dan gaat je beginnen begrijpen dat je geconnecteerd bent met alles rondom u. En als je dat begint te beseffen, dan zie je dat je tot meer in staat bent dan dat wat jij ooit hebt gedacht. Dat wat ze u hebben laten geloven in een zekere zin, maar dat is een heel slachtoffer manier van denken. Het is tijd om terug controle te beginnen nemen over dat wat jij kunt controleren. En dat is je eigen gedachten, je eigen woorden en je eigen daden. Dat is wat spiritualiteit is. Dat is verantwoordelijkheid nemen. Ja. Bewustzijn van je impact, van je woorden, daden en gedachten op je omgeving.
Klopt. Ja, en ja, ik zeg van de week zo'n Instagram post die mij enorm triggerde, waar ik echt wel een halve dag van mij moeten laten afglijden. En dat was van, ja, je bent niet verantwoordelijk voor je ziek zijn. En ik weet niet, ik had zo, ja, ik ben in een soort rage gegaan, op dat verhaal, niet op Instagram, waarin ik zo zat van, ja, maar wie dan wel? Mm. Want vanaf het moment dat je zo'n statement plaatst, is de enige vraag die ik heb, maar wie dan wel? Als ik het niet ben, wie dan wel?
Mm-hmm.
En dat denk ik dat er een soort fout zit in deze maatschappij. Oké, natuurlijk worden we heel hard geblamed voor dingen die we niet aan kunnen doen. Maar, en natuurlijk, schuld is een heel slecht woord. Maar het gaat over verantwoordelijkheid.
Mm-hmm.
En als jij geen verantwoordelijkheid neemt voor je gezondheid,
mm-hmm.
ja, dan is het wel aan u om het op te lossen. Niemand gaat het voor u kunnen doen.
Mm-hmm.
Maar vanaf het moment dat je dat statement maakt, dan leg je alles buiten jezelf.
Tuurlijk.
Echt alles. En dat wil dat zeggen dat als je morgen onhandig van een trap valt, dan is de schuld van een trap. En ja, en natuurlijk, dat is niet je schuld dat je van een trap valt. Hè. Dat is, mm-hmm. hè, want ik denk dat daar ook een soort fout, dat is eigenlijk fout woordgebruik of zo. Hè. Dus daar hebben we niet de vocabulaire om dat te nuanceren of zo. Maar jij bent verantwoordelijk voor je daden. Ik heb in juni een hersenschudding gehad. Ik ben bij de fiets gevallen. Was dat mijn schuld? Ja, nee. Alhoewel, ja, ik vind eigenlijk van wel. Maar dat is natuurlijk misschien weer hoe dat ik ben. Maar ik had dat zien aankomen. En dat klinkt heel maf en dat klinkt heel raar. Maar ik wist dat er iets ging gebeuren. Want ik wist dat ik wakker geschud moest worden. Mm-hmm. En ik wist dat ik het aan het ontlopen was.
Ja, exact.
En alles wat daarna gevolgd is, is echt wakker worden maal 20.000. Letterlijk. Want ja, je bent door elkaar geschud. Je wordt ook direct in heel dat zorgsysteem gesmeten. En wat dat ook weer direct een spiegel is. Want alles waar je zo ver weg van probeert te blijven. En je wilt per se naar holistische, kun je ineens niet meer controleren. En maar het was mijn verantwoordelijkheid. Ik had het niet kunnen voorkomen, want ik geloof wel dat het allemaal had moeten gebeuren. Maar ik heb dat in handen. En mm-hmm. Ik vind dat heel raar als mensen dus nog altijd zo zeggen, maar het is niet uw schuld dat je iets hebt. En ik wil daar ook niet alles over in de kam scheren, maar ik denk altijd van, ja, maar vanaf het moment dat je dat zegt, ontneemt je je eigen kracht.
Mm-hmm.
En het hele ding van met deze podcast en dan vooral dit seizoen is dat ik ook echt vind dat wij onze autoriteit volledig weggeven. Hè? Mm-hmm. Over alles, volledig.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En we geloven ook zelfs niet meer dat we het zelf kunnen. Hè? Dus echt gewoon zo, iemand anders kan het beter. En als het nu gaat over een dokter of een leerkracht of een coach, het kan heel ver gaan. Terwijl ik denk van, ja, maar we kunnen alles zelf. Alles zit in ons.
Mm-hmm. Mm-hmm.
En ja, en wij hebben daar al van mogen proeven. Ik denk niet dat we daar al de volledige ervaring in hebben. Ik denk ook niet dat we die ooit zullen hebben. Misschien als we doodgaan. Maar het is zo bizar hoe dat we dan niet in staat zijn om dat in te zien.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat mij het meest frustreert en dat mij ook het meest machteloos maakt. Van, hoezo kunnen mensen niet geloven dat ze zelf iets kunnen oplossen?
Mm-hmm. Ja. Dus conditionering. En dat is, ik zeg het, het heeft te maken met gedisconnecteerd zijn met de natuur, gedisconnecteerd zijn van hun hart, de verbinding die er niet is tussen hun hart en hun hoofd. Hoe het vaak loopt, hè, hoe een bewust proces begint te lopen, is dat mensen, je hebt het fysieke, mentaal, emotioneel, spiritueel. Mensen beginnen wakker te worden op fysiek niveau, als in, ik moet naar de gym gaan omdat ik wat gewicht moet verliezen. Of ik wil mijn spieren laten kweken. Okay, dus die mensen beginnen te sporten, die beginnen daardoor ook. In de fitnesswereld heerst het punt van je moet gezond eten.
Ja.
En dus dan, oké, we beginnen dan beter te eten. En ze beginnen dan rustig, al te zeggen van, amai, ja, hè, ik moet mijn eitjes gekookt hebben, hè, ik moet mijn sla hebben, hè, en dat is wat dat, dat is waar het leven om gaat. En dus, gradueel beginnen ze zich bewust te worden van hoe belangrijk het is. En dat is een proces. En dan komt dat hele deel van motivation en inspiration en motivational quotes. En beginnen ze toch te beseffen van, oké, ja, ik moet een positieve mindset hebben. En dus die mensen beginnen een positieve mindset te hebben. En dan, na een tijd, merken ze van, maar ik ben hier zo keihard aan het werken. En komen ze in een burn-out. En daardoor worden ze geduwd in een soort van, oké, zelfreflectie. En dat kan een paar cyclussen zijn als ze daar doorgaan. En dan beginnen ze naar alternatieve methodes te zoeken. En dan komen ze in contact met, weet ik veel, NLP en EFT, etcetera, etcetera, etcetera. Ja. En dus, dit is het pad, by the way, dat ik zelf gewandeld heb. Maar dat ik door... ik ben ook een... buiten voor ik astroloog was, was ik mental coach en was ik ook kinesiologist. En helpte ik ook mensen met hun voeding, et cetera, et cetera. Dus ik heb daar mensen effectief in gecoacht. En dat is keer op keer waar ik bij die mensen ook het patroon zag. Even gewoon iets gezond eten, iets sporten, dan mentaal. En uiteindelijk kom je dan in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling en dan begint je over zingeving te denken als je daar dan uiteindelijk komt. Dus dat is een heel proces van jarenlang. En dat is nu een proces waar dat de mensen ook gewoon in worden geduwd.
Ja, dat is heel grappig, want als je het zo mooi op een tijdlijn zit, dan besef je ook eigenlijk dat de eerste trigger bijna eten is.
Ja.
En dan word je opgeschoond. En ja, ze zeggen dat ook, okay, we vergiftigen onszelf. En goede voeding zet u open voor de volgende frequentie. En eigenlijk, je zegt het eigenlijk zelf nu. Hè. En ik denk dat de kracht van eten wordt zo onderschat.
Tuurlijk.
En wat we elke dag tot ons nemen, hè, verteren, ja. Gaat natuurlijk heel ver. Maar wat ik mij afvraag is, hoe is astrologie eigenlijk op je pad gekomen? Mm. En hoe heeft dat impact gehad op je proces?
Ja. Ik was een klant van mij aan het coachen uit Zweden. En die zei, heb jij al ooit die Skypatcha gecheckt? Dat is astrologie. Ik zo, ik zal dat wel eens checken. Ik was het dan aan het checken op YouTube. En ja, in het begin, het nodige weerstand natuurlijk. Van, hoe kan dat nu toch dat dat impact heeft op bla bla bla. En dan heeft hij mij uitgenodigd om een retreat van hem te volgen. En ik heb dat ook gedaan in Polen. Dat was in 2017. En ik heb een retreat gevolgd met Kundalini Yoga en astrologie. Die gast, Kai Pacha, heeft mijn astrologische chart gelezen. En ik was echt fucking mind blown. En ik was zo gefascineerd dat ik mij letterlijk 7 dagen heb opgesloten. En dag en nacht op Café Astrology, astrologie, heb gewoon zon in ram, zon in stier, maan in dit. Wat betekent dat allemaal? Zo. Gewoon alles leren. En op 7 dagen had ik mezelf een soort van snelcursus in astrologie gegeven. En dan rustig zo, hey mama, kun jij je gegevens geven? Hey papa, Matthias, hey. En dus zo al heel snel 100 charts gelezen. En dan wel gedacht van, fuck, ja, er zit er echt wel iets. En dan beginnen studeren aan een school in Amerika, of via online, et cetera. En zo ontdekt ook dat dit iets is wat ik al vele levens heb gedaan. Ik heb ook vertaler-tolk gestudeerd. Eigenlijk is astrologie een taal.
Ja, inderdaad.
En het is het vertalen van. Dus het is allemaal niet ontoevallig gebeurd of zo. Dus ik doe wat ik heb gestudeerd. Ook al was die taal Duits en Spaans. Nu is het astrologie geworden. En het is nog maar het begin van de oneindige esoterische wereld die zich heeft ontluikt toen naar mij toe.
Mm-hmm.
En zo is dat gebeurd.
Heb je het gevoel dat u dat ook meer rust geeft in ook alles wat nu gebeurt? En dat je zoiets dat iets meer de bigger picture kunt zien of zo?
Ja, ik denk... Het geeft een soort van bevestiging dat we op ons zielspad zijn.
Mm.
In die zin dat in astrologie, wat in essentie, hè, zoals ik al zei, symbolen zijn die vertalen wat het energetische blueprint of de energie is op dit moment. Mm. En als je dan die taal kent en kunt verschillende aspecten zien, dan zie je gewoon wat er gaande is.
Yeah.
En dan snap je dat. En dat is hetzelfde als je een birth chart reading bijvoorbeeld ziet en je hoort of je leest wat er in die persoon zijn leven is gebeurd. Dan krijg je een soort van begrip van een bigger picture. Van een soort van... Ja, de ziel wilt evolueren. De persoon wilt groeien. De persoon wilt dit meemaken op dit moment. Mm-hmm. En dat neemt inderdaad... Dat brengt inderdaad een objectief standpunt. Een soort van compassie.
Ja.
Een soort van compassie. Een begrip van een grotere cyclus in het leven. En een neutraliteit in een zekere zin.
Yeah.
Want het is niet goed of niet slecht. De ziel wil het gewoon evolueren.
Mm-hmm. Ja, en ja, ze zeggen ook heel basic. Gewoon als je sterrenbeelden een beetje snapt, dat je ook veel meer mensen kunt plaatsen. En meer kunt begrijpen waarom die op die manier reageren. En eigenlijk verandert er niks, hè. In die situatie of hoe die persoon reageert, verandert niks. Maar jij begrijpt die meer.
Mm-hmm.
En dat kan al
superveel
verschil maken.
Ja.
En ik denk dat astrologie daar wel voor zorgt.
Zeker.
En nu ook het Aquarius tijdperk en al die dingen. Ja, je kunt erin geloven, je kunt er niet geloven. Maar in mijn geval is het gewoon een beetje een uitleg die daarbij helpt om dingen te plaatsen.
Mm-hmm.
En al is het maar gemoedsrust. Je denkt, ik snap het.
Dat is waar. In het ergste geval is echt wat je zegt, dat is gemoedsrust. Dat is iets van, het kalmeert mij en het geeft een uitleg. Ik denk wel dat het dieper, veel, veel dieper dan dat gaat. Het,
dat is wel.
Het legt echt uit, of het laten we zeggen, het legt bloot waar in essentie dit allemaal een beetje om draait.
Mm-hmm.
En dat is evolueren, groeien, onszelf ervaren.
Mm-hmm.
Onszelf ervaren in verschillende, oneindige mogelijkheden. De plant die mij ervaart en ik die de plant ervaar. Jij die mij ervaart en ik die u ervaar. En toch maken we deel uit van één ding. En de essentie daarbij is gewoon elke keer iets nieuws ervaren. En daar gaat het uiteindelijk gewoon om.
En het zotte is dat, als je dat zo zegt, het is ook maar een bevestiging van wat we eigenlijk al weten. Het is iets dat samenvalt met wat allemaal gebeurt. En ik denk misschien dat je dat dan ook ervaart als je daarmee bezig bent. Dat je ook denkt van... maar dit is ook wel hoe dat ik het voel. Maar het klopt ook echt.
Ja, dat is een goed punt dat je maakt. Ik denk, astrologie is een tool. Is niet niet de waarheid.
Nee.
Het is een tool, en zo gebruik ik het ook met de mensen die bij mij een cursus volgen.
Mm-hmm.
Het is het allerbelangrijkste om op je eigen intuïtieve gevoel te leren vertrouwen. En het zelf te kunnen testen. En dan, dat moet eerst gebeuren.
Mm-hmm.
En dan kun je naar astrologie kijken en zien, klopt dit of niet?
Ja.
En dat zijn twee tools. Dan de tool die jij zelf hebt, je eigen ervaringen, je eigen hart en weten. En de astrologische pure taal, neutraal. En dat kan een tool zijn om dan een soort van bevestiging inderdaad te krijgen van ik voel dat inderdaad. Ja, dat klopt inderdaad. En zo zijn er nog duizenden andere tools. En wetenschap is daar ook één van.
Mm-hmm.
Wetenschap begint nu eindelijk... to catch up. Dus met heel veel dingen die de yogi's en astrologen en esoterische wijsheden, de old peoples, de tribes, de shamans, al duizenden, als niet honderdduizenden jaren zeggen. Omdat wetenschap is ook maar een taal.
Mm.
Net zoals het een astrologie een taal is. Het verklaart wat gaande is.
Als je... Ik denk dat dat natuurlijk de meest cliché vraag is, maar als je nu bij astrologie in je achterhoofd naar de toekomst kijkt, wat zijn dan zo de dingen die je denkt dat zullen komen? En daarin, ik hou niet zo hard van hypothetische dingen te veel invullen, maar als je het zo in de bigger picture kunt trekken van... Hoe resoneert dat dan bij je, zal ik zeggen? En hoe zou je dat vertalen naar andere mensen toe om... Enerzijds misschien te ondersteunen en anderzijds misschien...
Bedoelt je nu om wat mijn verwachtingen zijn van de komende jaren?
Of misschien wat de verwachtingen zijn. Als je dat wilt zeggen.
Ja, tuurlijk wel. ik denk dat we al heel veel hebben aangehaald. Het financieel systeem, dat volledig... Maar ja, je ziet dat ook gewoon gebeuren. Maar wij zagen het al van kei ver aankomen. En toen zei ze, mama. Maar vooral... Het allerbelangrijkste, en dat zeg ik ook altijd in mijn forecasts, ik herhaal dat constant, is dat je leert om self-sustaining te worden. Ja. Dat je leert je eigen voeding te voorzien in je tuintje. Dat je niet meer leert afhankelijk zijn van dingen zoals geld krijgen van de staat.
Ja, of van één werknemer.
Of van één werknemer, whatever. Dat je je waarden... waarom? Omdat dat allemaal in diegelen gaat vallen. Dat gaat zodanig veranderen. En daardoor gaan er nieuwe bewegingen ontstaan. Er gaan veel meer mensen in community gaan leven. Je ziet dat ondertussen al gebeuren. Ik denk dat er meer en meer mensen wakker gaan worden door... De regels die nog veel strenger gaan worden. En die mensen dan ineens beseffen van, what the fuck. Daardoor een heel globale shift in bewustzijn. Zeker wanneer Pluto in Waterman komt, 2024-2025. Gaat er een collectief what the fuck zijn. En een collectief rebels zijn. Dan komt ook Uranus... de planeet van disruptie en van ontploffingen en chaos in tweelingen. En dat is in essentie... nu zitten we in het jaar 1937 in vergelijking met wat er gaande is. En dan komen we in een goede 1939, wanneer de Tweede Wereldoorlog is ontstaan. We zitten in die cyclus. Je ziet gewoon heel veel synchroniciteit. De kunst... Met astrologie werkt wanneer dat je teruggaat naar de geschiedenis.
Ja.
En als je astrologie, de taal, machtig bent en dan de cyclussen kunt zien, dan kun je vergelijkingen maken. Een heel goed boek daarvoor is Richard Tarnas, die dat echt volledig cosmic, cosmos en psyche. Die volledig alle cyclussen... uitlegt en u heel duidelijk toont van, wow, hier zit meer achter. De stand van de planeten kan ons iets vertellen daarover. Dus ik denk dat er een derde wereldoorlog sowieso gaat komen.
Ik denk dat die al bezig is. In mijn opinie.
Misschien is die al bezig, dat kan. Maar ik denk het ontploffen van, bedoel ik. Hè? In een zekere zin kun je inderdaad zeggen dat de derde wereldoorlog al bezig is, ja... Maar ik denk dat het nog niet ontploft is.
Nee, klopt.
En dat denk ik dat gaat gebeuren. De split in bewustzijn ook, dat er enorm hard is. De split in consciousness. Waarbij langs de ene kant de metaverse een enorm dominerende rol speelt. Maar daardoor, alles is een spiegel. Je hebt de externe wereld en de interne wereld. En de mensen die de interne wereld... als hun grootste houvast en hun grootste besef kunnen voor zich hebben, dat zijn de mensen die gaan thriven, dat zijn de mensen die een metaverse voor zichzelf gaan ontwikkelen.
Ja. You'll own nothing and be happy, maar dan in uw eigen.
Echt waar. En ik denk, onze spirituele zintuigen gaan ontwaken in die zin dat wij... Voor de mensen die daar echt mee bezig zijn en echt hun lichaam verzorgen en echt diep mediteren. En dat zijn mensen die interdimensionaal gaan kunnen reizen.
Mm-hmm.
Sowieso. En ik denk dat we... Ja. Ik denk dat dat zo wat hetgeen is wat ik verwacht. En dat... dan de community... Het community gebeuren. Ik hoop dat er mensen zijn die dan... Dat dat gewoon verspreidt over heel de wereld. En dan weet ik het eigenlijk niet. Wie gaat het halen?
Ja, denk je dat we 2030, de agenda 2030 halen?
Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat er ook heel veel nieuwe creatieve oplossingen gaan komen.
Ja.
Dat we, er zijn zoveel theorieën. Zoveel theorieën over hoe het allemaal kan lopen. Maar ik denk het allerbelangrijkste is... Wat we in het begin gewoon allemaal hebben gezegd. Kom tot jezelf. Mediteer. Doe yoga. Eet gezond. Slaap. Ga in cyclussen van de natuur respecteren. Ga terug naar de natuur. Luister naar de natuur. Kom in verbinding met elkaar. Begin te praten met elkaar. Steekt elkaar aan met nieuwe ideeën. Ondersteunt elkaar. Door collectieve, biodynamische groepen op te richten. Whatever. En blijf vooral veel vertrouwen en hoop hebben en besef dat jij degene bent die je eigen wereld creëert en dat je altijd divinely guided bent, altijd, en dan kan je niks, echt fucking niks overkomen, hè?
Ik denk dat dat een mooie is om mij af te sluiten. Waar kunnen mensen u vinden? Ik heb al gezegd Instagram, @leomystic.
In Spanje? Nee.
In Spanje?
Ja, in Spanje. Maar inderdaad, Instagram, @theleomystic. Inderdaad, dankjewel. De website, www.theleomystic.com.
Heb je op dit moment cursussen lopen?
Ja, klopt. Ik heb een astrologische cursus, 101 voor beginners. Dat is een heel extensieve cursus. Die echt u neemt van absoluut een noob zijn en beginner en nog niks weten van astrologie tot zelfs astrologie voor uw eigen beroep kunnen gebruiken. Maar dat hoeft niet per se te zijn, maar wel gewoon een begrip te hebben van de cyclussen van de natuur, de planeten en uw innerlijke stem. Mm-hmm. En daar gaat het uiteindelijk om. Dus dat is een cursus die ik heb lopen. En voor de rest de Heaven on Earth Community, waarbij ik mensen samen met mijn vrouw Charlotte begeleid om juist terug ownership te beginnen nemen over hun eigen lichaam, hun eigen immuunsysteem en zenuwstelsel, vooral dat, hun eigen zenuwstelsel terug kunnen upgraden om in een high vibe te kunnen blijven. En in touch terug te komen met de natuur, de cyclussen van de planeten en uw eigen innerlijke stem. Dus, voilà.
En de fantastische birth chart readings.
Ja, natuurlijk. De birth chart readings voor de mensen die zichzelf beter willen leren kennen. Of dat deel wat dat ze eigenlijk diep van binnen al kennen, onbewust, niet per se bewust, dat dat bewust kan worden en terug hun eigen kracht kunnen ontdekken en die kracht zelf kunnen leren gaan gebruiken. Dat is de bedoeling van de birth chart readings. Voilà.
Zalig. Dan wil ik u heel erg bedanken voor dit gesprek. Alle links komen erbij in de show notes, dus dat mensen u zeker kunnen vinden. Ook alle boeken. Ik denk ook dat ik u, ik noem het een gedicht, maar dat is niet, over fear. Ik denk dat het ook heel fijn is als we dat kunnen neerschrijven. En ook kunnen delen met mensen. Dan zorg ik ervoor dat alles terug te vinden is. En dan wil ik u dus nog eens heel erg bedanken.
Jij, heel fijn. Keihard bedankt. Merci voor wat je doet. En take care.
Merci.